Halleluja. Halleluja, prijs de Heer. Halleluja. Zo bemoedigd deze week om te horen ook dat een enorme opwekking gaande is op een universiteitscampus in Ashbury, Kentucky, toch? En ongelooflijk jonge mensen, studenten komen samen. En Gods geest werkt en gewoon die generatie waar men ook een beetje zegt van hey, sorry dat ik zeg maar jullie generatie, een beetje verloren generatie. Ja, maar we hebben corona meegemaakt, 2 jaar tijd. Veel mensen hebben toch een idee van 2 jaar van mijn leven zijn gestolen. En juist onder die generatie is God iets machtigs aan het doen. Hè? En door gewoon mensen die zich uitstrekken naar de Heer, gaan bidden, God gaan zoeken. Prijs de Heer, wat een bemoediging. Hè? En laten wij ook God gaan zoeken. En we hoeven niks te kopiëren, maar gewoon luisteren wat God hier wil doen in ons midden. En gewoon gehoorzaam te zijn, te doen. Hè? En prijs de Heer wat God zo in ons midden ook aan het doen is. Halleluja. Heel bemoedigd deze week. Donderdagavond hadden we een bijzonder seminar over de vijfvoudige bediening. En heel bemoedigend over ook de cultuur van eer in ons midden te hebben na elkaar toe. Het respect, nederigheid had hij het over. En ook de verschillende bedieningen. Ik vond het heel bijzonder. Ook heel aansporend voor ons als bestuur vond ik het ook heel mooi. Want we willen ook woensdag als gemeente ook meer daarover vertellen. Want God is daar echt iets aan het vormen. En ook voor ons hoe wij een andere structuur in de gemeente willen hebben. Dus ik ben zo blij dat Albert daar een mooie grond heeft neergelegd voor wat we ook woensdag mee door willen gaan. Johannes 21 vers 21. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Nou, inmiddels kennen we het wel. Inmiddels weten we waar het over gaat. Dat is ons jaarthema. Wij zijn gezonden. En in een preek had ik verteld van dat we meer als een postbode zijn. Hè, dus het gaat ook niet alleen maar om de boodschap, hè, een boodschap afgeven, het pakketje afleveren, maar het gaat ook over onze houding, de vrucht van de geest. Hè. Wij zijn representanten, hè, ambassadeurs van Jezus. Andere preek ging over wie zal ik zenden? En dan mochten we als gemeente zeggen, hey, ik wil gaan, zend mij. En dan een andere preek ging over waar naartoe? Waar naartoe? Ga naar Nineveh. We hoeven niet allemaal naar Nineveh te gaan, maar ons Nineveh. Soms roept God ons ook naar plaatsen die moeilijk zijn. Hadden we het over gehad. Nou, vanochtend wil ik het hebben over de structuur van Gods zending. God heeft een missie voor de gemeente. En dat heeft een heel plan. Dat is niet alleen maar ga, maar daar zit een heel structuur aan. De preek vanochtend is getiteld Geef het door. Geef het door. En we gaan kijken naar Gods successieplan. God heeft een successieplan namelijk. God zendt dus niet alleen maar uit. Hij heeft een heel plan. Zodat dit, wat hij uitzendt, niet stopt op een gegeven moment. Het gaat door en door en door. Nou, hebben jullie dat woord wel eens gehoord? Successieplanning. Ik heb eventjes een mooie quote voor jullie. Zo wordt het omschreven wat successieplanning is. En dat vond ik toch wel heel mooi als je kijkt naar wat Gods gedachte hierover is, over zending. Dit is internet opgezocht wat successieplanning is. Het is een plan maken voor de bescherming van jouw nalatenschap. Wauw, dat is de nalatenschap van Jezus die hij gegeven heeft, die hij in de discipelen gelegd heeft. Dat was iets kostbaars, dat was zoiets bijzonders. Maar daar had God een heel plan voor. En dan vind ik het ook mooi bij familiebedrijven. De gemeente van God is ook een familie. Als wij zeggen wij zijn een familiegemeente. Maar bij familiebedrijven is het belang van successieplanning groter vanwege de overdracht van het bedrijf. Je wil niet dat het verloren gaat. Wat overgroot opa begonnen is, en dat gaat naar opa, en dat gaat vader, zoon, en dat gaat verder en verder. En succesplanning wordt ook wel een opvolgingsproces genoemd. Nou, Jezus had een duidelijk successieplan. Heel overduidelijk. Er was een opvolgingsproces. Jezus roept discipelen. Hij traint ze. Hij discipelt de discipelen. Hij traint ze. En dan zendt hij ze uit. Dus het roepen, trainen en uitzenden, dat is cyclisch. Hè? Dat gaat door en door en door. Al 2000 jaar lang. Van generatie tot generatie tot generatie tot generatie. En wij kunnen hier allemaal vaststellen dat het werkt. Toch? Op een of andere manier. Ik weet niet of we dat helemaal kunnen traceren. Maar op een of andere manier is het hier naar Nederland, naar Zaandam gekomen. Dat wat daar in Jeruzalem begonnen is. Jezus ging naar de hemel toe en daarvoor zei hij, ik zend jullie uit. En dat is nooit gestopt. Ongelooflijk. Het koninkrijk van God is niet te stoppen. Maar, amen. Ik krijg tenminste één amen. Dankjewel. Dit doet me zo goed. Prijs de Heer. Halleluja. Jasper is met mij, dat weet ik. Prijs de Heer. Maar weet je wat het bijzonder van dit successieplan is? Want dat klinkt allemaal heel leuk, successieplan. Maar het bijzondere is, jij maakt daar deel van uit. You are part of the plan. Jij maakt deel uit van dat wereldwijde, ik kan bijna zeggen intergalactische, millennia, mega succesplan van Jezus Christus. Jij maakt daar deel van uit. Jij bent een belangrijke schakel om het koninkrijk van God te verkondigen in heel de wereld. Besef, laat dat tot jij doordringen, dat jij daar een... Jij maakt deel van Gods plan. Jij zit daarin. Jouw naam komt daarin voor. Zelfs voordat de wereld geschapen was, was jouw naam al bekend. En was jij daar in dat grote successieplan, ben jij een belangrijke schakel. Hè? En dan kan je zeggen, ja, maar ik ben misschien een heel klein schakeltje. Nou, ga eens naar een grote machine en haal een klein dingetje eruit. Dat is het meest irritant. Als die. Het werkt niet meer. Het loopt vast. Maar jij bent geroepen om daar een deel van die prachtige, dat prachtige koninkrijk van God. Jij maakt daar een deel van uit. Dus aan de ene kant ben je erfgenaam. En erfgenaam betekent je hebt ontvangen. Je hebt veel ontvangen. En je zult nog veel meer ontvangen. Dat is erfgenaam. Aan de andere kant ben je ook geroepen om uit te zijn. Ben je uitgezonden. En ben je geroepen om te gaan. Je bent gezonden. Dus jouw taak is het om wat jij ontvangen hebt, om dat ook door te geven. Je ontvangt en je geeft het door. Laten we naar de Bijbel gaan kijken naar één belangrijke schakel in dit alles. De man die in de eerste eeuw zo enorm veel betekend heeft voor het successieplan van Jezus Christus. Een hele bijzondere man. Ik denk al dat jullie die naam naar boven komt. Apostel Paulus. Wat was hij belangrijk? En laten we even kijken hoe dat met hem gegaan is. Nou, hoe ging het? Hij was een christenvervolging. Op een gegeven moment op de weg naar Damascus riep God hem en dat was nog Saulus, hij heette toen nog Saulus. En waarschijnlijk toen God hem riep, zei God ook niet Saulus, maar Shaul. Hè, dat is zijn Hebreeuwse naam. En het betekent ook geroepene, dus dat is heel bijzonder. Dus, ja, we vinden het allemaal, oh, en hij kreeg een nieuwe naam. Paulus kreeg een nieuwe naam. Ja, Paulus betekent kleine man. Dus zijn oude naam was veel mooier. Maar wij denken allemaal dat dat meer te maken had voor de praktische reden. Omdat hij naar de heidenen gestuurd werd. En Saulus is een beetje moeilijk. Dus Paulus voor de Grieken heel makkelijk. Dus hij werd toen Paulus genoemd. Dus die naamverandering was waarschijnlijk niet iets wauw, bijzonder. Nu mag jij kleine man heten. Hij had een hele mooie naam. Saulus, hè, zoals koning, de eerste koning van Israël. Maar zo riep God hem. Hè, Saulus, waarom vervolg je mij? Nou, Paulus werd een volgeling van Jezus Christus. En dan terloops ergens in de Galatenbrief staat er dat hij onderwezen werd. Dus hij ging naar Arabië, naar de woestijn van Arabië staat er in de Galatenbrief. En daar werd hij onderwezen door Jezus zelf. En men rekent dat een beetje uit, hoe lang was dat geweest? Waarschijnlijk, oh, 3 jaar. 3 jaar was hij in de woestijn van Arabië. Ja, dat is heel groot. Dat kan op verschillende plaatsen zijn. Maar hij werd direct door Jezus onderwezen. En hij kwam daar terug en toen zag men hem en men was bang voor hem, want hij had christenen vervolgd. En dan kwam er zo'n Barnabas en die vertelde iedereen, hé, jullie hoeven niet bang te zijn voor deze kerel. Ja, hij was in christenvervolging, maar hij is veranderd. God heeft een plan met zijn leven. Dus Barnabas neemt hem op sleeptouw en hij zegt dat Dat hij goede intenties heeft. En zo worden Barnabas en Paulus worden gemeenteleiders in Antiochië. Maar op een gegeven moment zegt de Heilige Geest, maakt dat duidelijk in het midden. En zegt, deze twee die moeten uitgezonden worden. Zo worden Barnabas en Paulus uitgezonden vanuit de gemeente van Antiochië. En samen verkondigen ze het evangelie. Gebeurden heel veel wonderen. Er worden gemeentes gesticht. Maar op een gegeven moment gaan Barnabas en Paulus uit elkaar. En Paulus gaat door met Silas. Maar het interessante is dat dat Paulus op een gegeven moment heel veel geestelijke zonen had. Hè? Dus Silas, maar dan ook Titus en Timotheus. Dus we zien al dat Paulus heel erg bezig is om de volgende generatie te trainen. Het moet doorgaan. En dat wil ik nu lezen wat Paulus aan Timotheus schrijft. Betreft het successieplan van Jezus Christus. Dus hou dat woord even in je achterhoofd, successieplan. Het moet doorgaan. Paulus spreekt tot Timotheus, een van zijn geestelijke zonen. En dat lezen we in 2 Timotheus 2 vers 1. Mijn kind, wees sterk door de genade in Jezus Christus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door. Nou, daar heb je de titel van de preek. Geef het door. Geef dat door. Aan wie? Aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om andere mensen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Jezus Christus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. En de boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik zeg. Dat zegt Paulus tegen Timotheus. Denk na over wat ik zeg. De Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Soms begrijpen de preken niet helemaal meteen, maar je denkt erover na. De preek is niet altijd helemaal alles uitleggen. Het is ook soms eventjes het preek of het woord van God. Dat moet je overpeinzen, zeggen. Dat moet je over nadenken. Heer, wat betekent dat voor mij? Wat betekent dit? Denk erover na. En dan vind ik een van de mooiste versen. Wauw. 2 Timotheus 2 vers 8. Houd Jezus Christus in gedachten. Wauw, wat een vers. Hou Jezus Christus in gedachten. En dan heeft hij het over Jezus, Davids nakomelingen, die uit de dood is opgewekt. Die dit heb ik verkondigd. En omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren. Ik ben zelfs als een misdadiger gevangen gezet. Hij schrijft dit in de gevangenis. Maar dan zegt hij, het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwig luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. En wat ik nu ga voorlezen is, neemt men aan, is een soort hymne, was waarschijnlijk een lied die men zong. Het is heel als een gedicht voorgelezen. Dus men denkt dat dit een van de vroege liederen is die men in de kerk zong. En dat gaat zo, als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Dat wel. Maar als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Halleluja. Wat een prachtige hymne is dit. Ik ga erover nadenken, lees het thuis verder. Thuis nog een keer na. Mozes zegt tegen Jozua, wees sterk en moedig. David zegt tegen Salomo, wees sterk en moedig. Paulus zegt tegen Timotheus, mijn kind, wees sterk. Wees sterk door de genade in Jezus Christus. Wees sterk. Gemeente, wees sterk en moedig. Niet je uit je eigen kracht. Dat mooi beeld vanochtend over dat zwemmen. Je probeert het zelf uit eigen kracht. Dat brengt je niet verder. Geef jezelf over. Niet uit eigen kracht, maar door de genade in Jezus Christus. Nou, geestelijk gezien, echt, dit is geen tijd om achteruit te leunen. Niet een tijd om rustig aan te doen. Niet een tijd om halfslachtig te zijn. Gemeente, wees sterk en moedig. Er gebeurt zoveel om ons heen. Op een schaal wat je niet wil weten. Op de hele aarde gebeurt er zo ontzettend veel. En dat hoeft ons niet te verontrusten. Maar het is wel belangrijk dat we als gemeente sterk staan voor wat komt. Wat er ook zal komen. Dat wij klaar voor staan wat God wil in ons midden. Je moet geestelijk fit zijn, sterk zijn, vol zijn. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, lezen we. Hij is niet een leeuw, maar Jezus Christus is de leeuw van Juda, amen. Maar wat de duivel doet is hij intimideert. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Hij gaat rond om en hij wil al het goede wat jij hebt, al het mooie wat je hebt, wil hij van jou roven. Laat dit niet toe. Sta sterk in de geestelijke strijd. Wees vol van Gods woord en vol van de Heilige Geest. Dat is zo belangrijk. En ja, Paulus zegt ook, sta sterk in de strijd. We moeten defensief sterk staan. Maar we mogen ook, het woord van God is als een zwaard. Mogen we ook in de aanval gaan en dingen terugnemen die van ons gestolen zijn. Ontzettend belangrijk. Dus wees sterk. Amen. We moeten echt, het is tijd om sterk te zijn. Ik geloof dat God vandaag echt tegen ons zegt, echt en liefdevol. Mijn kind, wees sterk door de genade in Jezus Christus. Ontvang dit woord, ontvang het. Wees sterk in de genade van Jezus Christus. En Paulus sprak deze bemoedigende woorden tegen Timotheus, als een vader, zoals een vader tot zijn kind spreekt. Een aantal geleden waren Alan en ik in Amerika geweest. En we werden uitgenodigd om op een leiderschapsconferentie te spreken. En dat waren 400 leiders. En in Engels. En vond ik toch wel een beetje spannend om dat weer te doen. Dat is een paar jaar geleden. En na die eerste sessie, dus ik heb me alles verteld. Dat was ongeveer 50 minuten. Ik ging zitten en dan denk je zo, hoe is dat ontvangen? Hebben ze dat gesnapt en alles? Dus ik ging zo naast die organisator zo, ik legde mijn spullen zo neer en die organisator zei zo naast mij, you nailed it. En geloof, die volgende 5 sessies, heel goed gedaan. You nailed it. Heel goed gedaan. Weet je, die volgende 5 sessies waren zo makkelijk. Dat was toch piece of cake. Een stukje van een taart. Oké, nee, dat vertaalt zo niet. Oké. Een fluitje van een cent, zo is het. Nee, maar snappen jullie dat als jullie bemoedigd worden, weet je hoe belangrijk dat is om bemoedigd elkaar te bemoedigen? Want dan is het zoveel makkelijker. Dat gaat zoveel. Denk eens aan jullie leiders. Hoeveel makkelijker is als bemoedig hun. Maar omgekeerd, wij als leiders moeten ook de gemeente constant bemoedigen. Want ik vind het zo prachtig wat we donderdagavond ook, het onderwijs wat we van Albert geleerd hebben. Prachtig. Bemoedig elkaar. Bouw elkaar op. Haal mensen niet naar beneden. Maar geef hen vleugels. Laat hen vliegen. En zo een eenvoudig woord. You nailed it. Zo van, dat gaf mij zoveel moed om door te gaan en om het woord te brengen. Je bent in een ander land en er zijn allemaal leiders. Je weet ook niet wat hun achtergrond is. En dan word je bemoedigd en dan wordt het zo makkelijk. En hier zegt Paulus tot Timotheus, wees sterk, wees moedig. Hij spoort hem aan. Timotheus, ik zit hier in de gevangenis, maar wees daardoor niet ontmoedigd. Ga door, verkondig het evangelie. Geef door wat ik jou heb verteld. Jij kan dat, je kunt het. Want de kracht die heb je in de Heer. Ga ervoor. Dus bemoediging en aansporing is zo enorm belangrijk voor je kinderen. Spoor je kinderen aan, bemoedig je kinderen. Elkaar, ook in het huwelijk, spoor elkaar aan, bemoedig elkaar. En in de gemeente, bemoedig elkaar. Zo, zo belangrijk. Zo makkelijk van iemand naar beneden te halen. Het was te lang, het was dit en dat en dat. Weet je, dat weten we zelf allemaal wel. Als ik mijn preek wil, kan ik soms denken, oh, waarom dit, waarom dat en alles. Dat weten we zelf wel. Maar spoor elkaar toch aan, lieve mensen. Wees een bemoedig in het koninkrijk van God. Halleluja. Nou, hebben jullie een Paulus in je leven? Iemand die dat doet in jouw leven, die jou bemoedigt. En dat moet je voor openstaan, want soms zegt hij ook dingen die je misschien niet wil horen. Dus hebben jullie een Paulus in je leven? Prijs de Heer. Maar ook een vraag, hebben jullie ook een Timotheus? Waar jij degene bent die bemoedigt. Iemand waar jij in mag spreken. We hebben allebei nodig. We hebben mensen die in ons leven spreken. En we zullen mensen ook, dat wij mensen gaan aansporen. En soms heb je de mensen die moeten ook zeggen, zo niet. Dit kan niet. Dit is niet Christ-like. Dit is niet het gedrag van Jezus. Dit kan niet. Zo gaan we niet met elkaar om. En dat moeten we ook in liefde tot elkaar kunnen zeggen. Hè? Nog een verhaal. Toen ik was rond de 18 en ik was in Duitsland in de gemeente in de gemeente der Vels in Duitsland. En ik was niet goed bezig. En er was een man die was heel profetisch, maar heel liefdevol, altijd heel liefdevol. Maar het leek alsof hij dwars door je heen kon kijken. Dus een hele mooie dienst, alles prima. En ik leep zo naar buiten en ik zei zo, tot ziens. En hij draaide zich nog een keer om en hij zegt van, Jan, als je zo, in Duits zei je dat, dus dit is niet letterlijk. Maar als je zo doorgaat, dan verknal je jouw roeping. Ja, waar je nu mee bezig bent, is niet goed. En ik dacht van, hij weet alles. Hij kijkt zo dwars door mij heen. Ik was echt in shock. Maar lieve gemeente, dat had ik nodig. Ik had een waarschuwend woord nodig. Profetie is niet alleen maar... En ik weet niet waarom, maar als voorgangerszoon... Ik heb altijd mensen zijn naar me toe gekomen. Ik zie jou voor het stadion. En tienduizenden mensen preek jij en alles. Ik heb altijd van die woorden gekregen. Heel mooi en alles. Dus... Ik wacht er nog op. Ik zeg ook altijd, want volgende week vlieg ik weer naar Israël. En ik zeg van Ali, je hoeft nooit bang te zijn voordat dat er iets gebeurt met mij. Want er zijn nog zoveel profetieën op mijn leven die nog niet uitgekomen zijn. Dus er zal niks gebeuren. En op een gegeven moment zei Ali, oh, ik wil altijd met jou vliegen, want er gaat er niks gebeuren. Goed. Dus daar wachten we nog op. Maar goed, dit was een profetie. Ja, dit was een woord van God. En die zei van, dit zo niet. Zo niet. En dat is ook belangrijk. En dan zeg je, ja, zo'n woord heb ik nooit gekregen. Sta je daar open voor? Sta je daar open voor? Want sommige mensen hebben al zoiets van ik vertel jou wel wat jij moet doen. Maar oh wee, als je mij vertelt wat ik moet doen. No way. Weet je dan, je moet het ook toelaten. Hè? Dat is zo belangrijk. Paulus is liefdevol. Laten we dat vooropstellen. Paulus is liefdevol. En hij zegt, mijn kind, wees sterk door de genade in Jezus Christus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Het gaat hier ook om het evangelie. Dat wat wij hebben ontvangen, dat moeten wij doorgeven. Het evangelie mag niet bij jou stoppen. Jij hebt het ontvangen om door te geven. Nou, dat kan op zoveel verschillende manieren. Ouders geven door aan kinderen. In de crash begint het al. Bij de Ichterskids. Hier in de gemeente. Maar het gaat ook naar buiten toe. Hè? En dat is het jaarthema. Dus ik focus nu ook vooral naar het evangelie. Het naar buiten gaan. Dat wat wij ontvangen hebben, moeten wij doorgeven. Het moet niet bij ons stoppen. Geef door wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef het door. Dat wat je ontvangen hebt, geef het door. Het aparte hiermee is, dat als je het doorgeeft, dan hou je het nog steeds. Oké, dus als Caroline mij de microfoon geeft, hoef je niet te doen, maar als ze mij dat geeft, dan heeft zij die microfoon niet meer. Maar logisch, dan heb ik het. Maar als Caroline mij een kaarsje hebt, en ik heb ook een kaarsje, over iets wat, het gaat hier over vermenigvuldiging, multiplicatie, dat wat je hebt ontvangen, geef je door. Dus je verliest niks, het wordt alleen maar meer. En bijzonder is dat in dit gehele, in deze vers, zie je dat Paulus zo een grote blik heeft. Hij ziet het allemaal. Hij ziet het grote plaatje. Hij denkt zelfs verder dan Timotheus. Niet alleen aan zijn geliefde geestelijke zoon waarvan hij zoveel houdt. En dat fantastische kerel. Hij denkt verder. Het successieplan van Jezus Christus. En in de toekomst kunnen we dit heel makkelijk onthouden. We hoeven niet, soms, het is goed om sommige Bijbelteksten uit je hoofd te leren, daar ben ik helemaal voor. Maar dit kan je ook gewoon makkelijk onthouden. Waar staat het? Denk even aan 2:2:2, 2 Timotheus 2 vers 2. Daar staat dit. Paulus zegt tegen Timotheus, geef wat je van mij hebt ontvangen door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. 2 Timotheus 2 vers 2. Nou, wat ik hier zo bijzonder vind, die verschillende levels. We hadden het over Paulus die in de woestijn van Arabië onderwijs heeft gekregen. Hij heeft het ontvangen. Paulus geeft het door aan Timotheus. Timotheus moet het doorgeven aan betrouwbare mensen. Zodat de betrouwbare mensen het aan anderen doorgeeft. Nou, dat is het successieplan van Jezus. Het hart van Jezus. De betrouwbare mensen zijn de volgende generatie. Daar moeten we in Ichtus mee bezig zijn. Dat moet ons blik zijn. Het begon bij Jezus, dan Paulus, Timotheus, de betrouwbare mensen en dan de anderen, om de anderen te onderwijzen. 5 levels. En dat is natuurlijk cyclisch, dat gaat door en door en door. Op deze manier is het evangelie over de hele wereld verkondigd, puur omdat die 2000 jaar lang toegepast is. En dit is constant gebeurd. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Jezus heeft dat wat hij werd gezonden. Hij stuurde de discipelen sturen weer anderen. En zo gaat het door en door en door. Successie, vermenigvuldiging, continuïteit. Maak vandaag, dat is mijn oproep aan jullie. Maak vandaag een belofte met jezelf. En in de tegenwoordigheid van God. En zeg, dit mag niet bij mij stoppen. Ik wil dit plan wat 2000 jaar gaande is, ik wil niet dat dat hier stopt. Ik wil het doorgeven, dat vuurtje wat ik heb. Ik wil het doorgeven, ik wil het doorgeven, ik wil het doorgeven. Maak een keuze daarvoor. Het mag niet stoppen bij jou. Geef het door. Halleluja. Dus wij mogen deel uitmaken van het grote successieplan van God. En nogmaals, ik geloof dat je naam voorkomt daar. Maar zorg ervoor dat jij ook heel bewust zegt, ik wil niet het eindstation zijn. Ik heb iets gekregen en ik heb iets ontvangen om door te geven. Dus dat licht wat je hebt ontvangen, dat vuur, hoop, het geloof, de waarheid, de liefde, de persoon Jezus. Geef het door. Geef het door. En dan, wat staat er? Zoek en vind betrouwbare mensen. Betrouwbare mensen om je heen die het dan weer door kunnen geven aan anderen. Zodat je ook weet van, ik geef het door niet aan iemand waar het stopt. Maar die kan het weer doorgeven en doorgeven en door. Paulus zegt echter ook dat dit niet altijd even gemakkelijk is. En daar wil ik ook even bij stilstaan. Hij vertelt, Paulus praat heel graag over de zegeningen van het kruis. De blijdschap, de liefde, de hoop, het eeuwige leven. Al die prachtige beloningen, ook de hoopvolle toekomst die we hebben. Maar Paulus vertelt ook dat het soms als christen best wel moeilijk kan zijn. Hij heeft het vaak over de strijd, hij heeft het over lijden, hij heeft het over volharden. En Paulus maakt dit vooral duidelijk met een voorbeeld van een soldaat, atleet en boer. De soldaat, de atleet en de boer. Om deel uit te kunnen maken van Gods successieplan, moeten we zijn als een soldaat, als een atleet en een boer. Dan laten we even kijken waar zij bekend voor staan. Waar staat een soldaat bekend voor? En helaas is weer oorlog gekomen in Europa. Wie had dat gedacht? Helemaal niet zo ver vandaan. En als je het stadje Bakhmut, Masha vertelde mij dat ze daar nog enkele jaren geleden doorheen gereden is. Met haar vader. Had ze een ongeluk gehad in Bakhmut. Wat een verschrikkelijke toestand. Maar dan denk je aan die soldaten die daar zijn. Waar staat een soldaat bekend voor? Als God ons roept om een soldaat te zijn. Of als een soldaat te zijn. Laten we even lezen wat er staat in 2 vers 3. Deel in het lijden. Wow. Dat is niet makkelijk. Hè? Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten. Want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een soldaat moet helemaal gefocust zijn op de missie, op de eigenlijke taak. En bij een veldtocht, hij kan niet denken aan allemaal de zorgen om hem heen. Hij moet gefocust zijn. En als hij afgeleid wordt op dingen in de strijd, midden in de strijd gaat het telefoontje, gaat iets, gebeurt iets. Dat kan fataal zijn. Gefocust, een soldaat moet gefocust zijn. Hij is een strijder. Hij en zijn medestrijders hebben een duidelijke missie. Dus boven alles staan, doen. Dat is wat Paulus hier wil duidelijk maken. Doen wat de bevelhebber zegt. Dat is het allerbelangrijkste. De geestelijke strijd is soms best wel zwaar. En als christen zal je dat niet altijd kunnen ontsnappen. We zullen soms moeten delen in het lijden. Dat hoort erbij. Maar in alles wat je doet, waar je ook doorheen gaat, zorg ervoor dat Jezus, jouw bevelhebber, tevreden is met jou. En natuurlijk, God houdt van jou, hij is tevreden met jou, maar doe wat hij zegt. Dat is jouw soul purpose, dat jouw hele verlangen is om God tevreden te stellen. Jij leeft in dienst van hem. Waar staat een atleet bekend voor? Atleten, misschien denken we meer aan voetballers. Voetballers, denk even aan Qatar, die omgekochte. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. En hoe ergerlijk is het als je bij een voetbalwedstrijd als iemand vals speelt? Dat is zo gemeen. Je hebt allemaal mensen die hard werken. En dan is er iemand in vals speel. En als die dan ook nog een prijs krijgt, met de hand doelpunt maken. Ja, dat is ook heel mooi. Maar die Lance Armstrong, en iedereen dacht van, wauw, hoe doet die man dat? Wauw, fantastisch, ongelooflijk. Hij heeft kanker gehad en dan heeft hij dat overwonnen en dan wint hij weer de Tour de France. En dan bleek het toch allemaal doping. Heel sneaky heeft hij dat gedaan. En hoe ergerlijk dat is. Maar niet, kijk eens voor wij, maar denk eens aan de nummer 2, 3, 4 en 5. Die mensen die allemaal het eerlijk gedaan hebben. Die eigenlijk de winnaars zouden zijn. Dus dat is ergerlijk. Maar Paulus zegt in de geestelijke wereld. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. Een atleet mag niet, je krijgt geen medaille, geen beker als je vals speelt. Bij onreglementair gedrag wordt men gedisqualificeerd, zegt Paulus. En dit is het Nieuwe Testament. Ik zit hier niet Deuteronomen voor te lezen. Dit is gewoon het Nieuwe Testament. Dus houd je aan Gods woord. Houd je aan Gods woord. Je komt er niet doorheen. Ga het niet negeren. Wees niet alleen een hoorder, maar ook een doener van Gods woord. Ga het niet verdraaien. Leef bij Gods woord. En dan kan je zo, als Paulus zegt in datzelfde boek, 2 Timotheus, maar dan 4 vers 7, zegt Paulus over zichzelf. Ik heb de goede strijd gestreden. Halleluja. En ik heb die wedloop. Ik heb hem uitgerend. Halleluja. Ik heb het geloof behouden. Daar gaat het om, lieve mensen. Houd vast aan het geloof. Ren de race. Geef niet toe aan de wereld. Wees als een atleet die voor goud gaat. Oké, waar staat de boer bekend voor? Kan ik ook een grapje voor maken? Protesten. Oké. Goed. Nee, daar staat de boer niet bekend voor. Bijzonder, hè? De soldaat, atleet en boer. Boer. De boer, echt volgens mij een van de oudste beroepen. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Ja. Het werk van de boer, een boer is hard. Het is hard werken. Het is vroeg opstaan, lange dagen, hard werken, absoluut. En de beloning van de boer is dat hij van de vruchten, de eerste vruchten, mag hij zelf proeven. Die zijn voor hem. Een boer moet per definitie hard werken. Dat is anders zal de boerderij niet lang bestaan. Deel uitmaken van Gods successieplan vraagt inspanning en ook hard werk. Resultaten zal je niet meteen zien. Dat is een boer. En je zaait, dat gaat niet in instant komt het op. Het gaat een heel seizoen duren voordat het oogstseizoen komt. En een boer kent de seizoenen. Hij weet tijd voor oogsten, tijd voor zaaien. Maar de vreugde die de boer heeft tijdens de oogst, wauw. En daar al dat inspanning, daar komt het op. Wat een vreugde. En al die Bijbelse feesten waren ook vooral oogstfeesten. De vreugde om van de oogst, geweldige oogst die God gegeven heeft. En dat zie je die samenwerking van wat de boer doet en wat God geeft. Want God is de Heer van de oogst. En de boer die mag genieten van de oogst. Hij heeft recht op het eerste van de oogst. Dat is zijn beloning. Goed, dat was het verhaal van de soldaat, atleet en de boer. Maar wij zijn geroepen om een soort combinatie te zijn van een soldaat, een atleet en een boer. Om die karaktereigenschappen te hebben. En als je dat zo samenvat, dan is dat iemand die gefocust is op Jezus Christus. Hij doet de wil van Jezus Christus en hij doet het werk van Jezus Christus. De soldaat, de atleet en de boer. Nou, ik wil afsluiten met de twee prachtige versen. Vers 7 en 8. Denk na over wat ik zeg. Denk erover na. De Heer zal ervoor zorgen dat jij dit alles ook begrijpt. En dan dat prachtige, dat ik moet zeggen, dat heeft mij gisteren zo geraakt. Dat prachtig, dat vers 8. Houd Jezus Christus in gedachten. Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Gemeente, hou Jezus in gedachten. In alles wat je doet. In je werk, je wandel, je opstaan, je slapen gaan, je uitgaan. Hou Jezus in gedachten. Je kent je dat liedje, You are always on my mind. You are always on my mind. Jezus, you are always, je bent altijd in mijn gedachten. Zorg dat Jezus in jouw gedachten is. Er komt angst op je af, zorgen. Er komt boosheid. Jezus, Jezus. Halleluja. Laat Jezus niet uit je gedachten verdwijnen. Zorg ervoor, hou Jezus in je gedachten. In alles wat op je afkomt, vanmiddag, na de dienst. Iemand zegt iets wat je niet leuk vond, of wat dan ook. Jezus, Jezus, ik hou Jezus in mijn gedachten. De naam boven alle namen, de mooiste naam die er is. De namen waar demonen van weg moeten rennen, die bang zijn. De naam waar verlossing is, de naam waarin genezing is. De naam, Jezus, Jezus. Hou Jezus altijd in jouw gedachten, waar je naartoe gaat. Amen. Vanochtend een paar vragen. Aan wie geef jij het door? Denk daar even. Aan wie ga ik het doorgeven? Wat ik ontvangen heb? Denk even na. En misschien heb je al wat aantal discipelen. En die jij, maar denk daarover na. Wie is jouw Timotheus? En een andere vraag is, maak jij al deel uit, actief deel uit van het successieplan van Jezus? En ga daarover nadenken. Halleluja, Heer Jezus. Halleluja. Halleluja. Heer, willen jullie met mij opstaan? Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Heer, we willen zo bidden dat wij mogen zien wat u zag. Heer, toen u op de Olijfberg stond en Jeruzalem zag, dan moest u huilen. Heer, en ik weet niet wat u ziet als u Zaanstad ziet. Heer, de omgeving. Heer, we hebben mensen uit Purmerend en Wormerland en verder ook Amsterdam-Noord. Heer, als u zo naar ons gebied kijkt, wat ziet u dan? Wat, Heer, en wij willen dat zien. Heer, wij willen uw successieplan zo leggen op dit gebied, Vader, waar wij geplant zijn. Heer, waar u ons verantwoordelijkheid heeft gekregen. Wij zijn hier de Ecclesia, Vader. We zijn hier geroepen, Heer, om een verandering te brengen in deze plaats. Halleluja. Heer, en het gaat erom om het door te geven wat we hebben ontvangen, zodat het doorgaat. Halleluja, Jezus. Heer, we willen beleiden, het gaat hier niet stoppen. Het gaat door in de naam van Jezus. Heer, en we spreken dat uit over ons gezin. Heer, en dat woord kwam ook van Genesis 7, vers 1. Heer, dat woord kwam deze week naar mij toe. Daar staat, God zei tegen Noach, ga met je hele gezin de ark in. Halleluja. En de ark is de gemeente van Jezus Christus, met je hele gezin. Heer, zo spreken we ook redding uit over ons hele gezin, Heer. Heer, onze kinderen, Heer, onze ouders, onze opa en oma, onze onbekeerde vader, Heer, onze onbekeerde tantes. Heer, we spreken redding uit over hun. Het evangelie moet doorgaan. Het gaat niet, het mag hier niet stoppen, Heer Jezus. Heer, en ik dank u dat u ons daarin help, Vader. Halleluja. Een nieuwe vrijmoedigheid. Heer, en een nieuwe verantwoordelijkheid ook, Heer. Heer, ik bid u ook dat besef dat wij daar een belangrijke schakel in zijn. Heer, dat wij geplaatst zijn zoals Esther in een tijd van, alleen Esther kon dat ene werk doen om naar de koning te gaan. En jij, jullie, iedereen hier die hier is, jij hebt een specifieke roeping die echt jij alleen kan doen. Jij bent op die ene precies die plaats waar jij bent om de personen om jou heen toe te spreken. En dat kan niemand anders. Jij moet dat doen. Jij bent ertoe geroepen. En geef het door. Geef het door aan je vader. Geef het door aan jouw kinderen. Geef het door aan de mensen om je heen. Je buren, jouw collega's. Geef het door. Wees niet ontmoedigd. Wees niet ontmoedigd bij de eerste reactie van dit is niet voor mij. Blijf doorgaan. Geef het door. Halleluja, Vader. Halleluja. En zo willen we zijn als de boer die zaait. Halleluja. En die gaat genieten van de oogst. Halleluja. We mogen genieten van de oogst. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, en we zien een grote oogst. Heer, en ik geloof als we mogen kijken met uw ogen. En dan kijken we naar de Zaanstreek. Heer, dan kijken we naar alles wat de, hier dat gedeelte noordelijk van het kanaal. Heer, dan zien we een oogst die rijp is, Vader. Heer, dan zien we dat u hier een werk wil gaan doen. Heer, en dan weten we, u bent nog niet klaar met Nederland. U bent nog niet klaar met ons, Vader. Heer, er moet een grote oogst komen, Vader. En het begint hier met ons, die zegt, als u zegt, wie zal ik zenden? Ik wil gaan. Ik ga het doorgeven. Ik wil dit doorgeven. Halleluja. Halleluja. Heer, in dit volgende lied, ga gewoon de Heer aanbidden. Ga God groot maken. Halleluja. Aanbid hem. Aanbid hem. En maak die beloftes aan God dat het niet bij jou stopt. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.